bent. U bent gekocht en betaald. Dus bewijs God eer met uw lichaam. Amen. Ik wil vooral inzoomen op vers 20. U bent gekocht en betaald. Amen. Kan je even kijken als je een gebuur hebt en zegt tegen hem of haar, hey, jij bent gekocht en betaald. Dat klinkt heel vreemd dat je dat zegt, hè. Maar jij bent gekocht en betaald. Amen. 1 Petrus 1, vers 18, gaan we zien wat de prijs was waarmee we zijn gekocht en betaald. 1 Petrus, hoofdstuk 1, vers 18 tot met 19. Petrus zegt, u weet immers dat u niet met zoiets vergankelijks als zilver of goud bent vrijgekocht uit het zinloze leven dat u van uw voorouders had geërfd. Maar met... Staat er nog op, hè? Maar met kostbaar bloed, niet met zilver of goud, maar met kostbaar bloed van een lam zonder smet of gebrek van Christus. Halleluja. Amen. Kan iemand tegen zichzelf zeggen? Want we hebben het er juist gezegd tegen uw gebuur. En hopelijk begint dat binnen te sluiten. Maar kan je tegen jezelf zeggen, ik ben gekocht, ik ben betaald met kostbaar bloed van Jezus. En ik zou daar nog iets aan willen toevoegen. En ik ben niet te koop. Amen. Not for sale. Amen. Ken je zo van die plakaten die staan for sale, hè, te koop, zo in het groot, waar al de makelaars heel grote plakaten van maken en die aan de gevel staan of aan het raam, hè, te koop wel. Wij moeten eenzelfde plakkaat hebben aan onze gevel, aan ons lichaam, aan in onze geest, waarop staat, niet te koop. Zie, Jezus heeft mij gekocht doorheen zijn bloed aan het kruis. En wanneer hij riep aan het kruis, het is volbracht. Je kent dat wel. Wanneer hij dat zei, het is volbracht, it is finished in het Engels. Hij gebruikte daar een technische term die bekend stond onder de tollenaars in die tijd. De boekhouders, zal ik maar zeggen. En eigenlijk wou hij zeggen, de transactie is voltooid. Het is betaald. Het is volbracht. De prijs is eigenlijk betaald. Amen. Wanneer Jezus stierf, wanneer zijn bloed, amen, aan het kruis, amen, begon te druppelen, begon de prijs, amen, die nodig was voor onze zielen vrij te kopen, begon die prijs, amen, betaald te worden. Wanneer hij opstond uit de dood, werd het een realiteit en was de transactie eigenlijk compleet afgerond. Zie, Jezus kocht met zijn bloed elke ziel vrij. Elke ziel vrij die in de handen ligt van de duivel. Elke ziel die in de duisternis zit en die in geloof uitroept naar zijn naam. Spijtig genoeg is niet elke ziel automatisch verlost. Spijtig genoeg is niet elke ziel automatisch, amen, in het koninkrijk van het licht. Maar het is voor zij die de naam van Jezus aanroepen. Het zijn voor zij die beseffen, Vader, dank u voor de prijs te betalen. Dank u, Jezus, dat u mij heeft gekocht en betaald. Amen. Zie, de kerk in Korinthe besefte niet goed wat het betekende om gekocht te zijn door Jezus en betaald te zijn. En dat de prijs was betaald voor de zonde. Het is met zijn bloed heeft hij licht gekocht. Daar waar er geen licht lijkt te zijn. Met zijn bloed kocht hij een nieuwe identiteit voor mij. En met die nieuwe identiteit komt nieuwe kracht. Met die kracht komt hoop. Met die identiteit komt een nieuwe hart. Amen. Met die nieuw hart komt een nieuw verlangen. Amen. Ik wil opeens niet meer de zaken doen die ik voorheen deed. Maar ik heb nu een nieuw doel. Ik heb een nieuwe drijfveer. Amen. Met zijn bloed heeft hij onze nieuwe geest gegeven. Snap je? Wat er allemaal vrijkomt met de betaling van Jezus, zijn bloed. En de kerk in Korinthe besefte dat niet helemaal. Kunnen we nog eens even teruggaan naar 1 Korinthe 6? Zie, er waren nog gemeenteleden die op dezelfde manier leefden als tevoren. Zij gingen nog naar afgoderijtempels. Zij pleegden nog ontucht alsof het de normaalste zaak was. Er was in die kerk divisie. Er was tweedracht. Er was de ene groep tegen de andere groep. Er waren zelfs mensen, kan je dat geloven, wanneer dat ze het avondmaal vierden, wat voor hun een dagelijks of wekelijks iets was, er waren mensen die zelfs dronken werden tijdens het avondmaal. Hè. te veel van de wijn gedronken of te veel die zich vol fraten. En Paulus had daar sterke woorden voor dat dit totaal ongepast was. Er waren er die zichzelf beter en hoger achten als de anderen. En dan was er nog het spirituele misbruik. Het misbruik van de spirituele gaven, onder andere het spreken in tongen en de gaven van profetie. Daar was er ook allemaal geen balans. Veel problemen dus. En daarmee dat Paulus duidelijk wil maken, uw lichaam is een tempel van de Heilige Geest die in u woont en die u ontvangen hebt van God. Weet u niet dat u niet van uzelf... Besef je niet wie je bent? Waarom doen jullie al de zaken? Hij probeert duidelijk te maken de identiteit die ze hebben in Christus en dat ze van daaruit moeten leven. Hij zegt niet zomaar van stop met dit en begin dit te doen. Stop met dat en begin dat. Nee, beseffen jullie niet wie jullie zijn? Jullie zijn vrijgekocht. Amen. Jullie zijn betaald. Dus bewijs God eer met uw lichaam. Amen. Aangezien jij gekocht bent, wil Paulus zeggen, verkoop jezelf niet. Amen. Het is goed om te weten, ik ben gekocht en betaald, maar daarna wil ik eraan toevoegen, en ik sta niet te koop. En ik sta niet te koop. Zie, mensen zullen van alles en nog wat doen om vervulling te vinden in hun leven, om aandacht te krijgen, hè? Om waardering te krijgen, om geliefd te worden, om succes te vergaren in het leven, om die leegte in de ziel. En we kennen die allemaal, hè? Die we soms af en toe voelen, die we zeker voelden voordat ik de Heer kende. Dat was een leegte, een soort van, wat moet ik met mijn leven? Wat is het doel van dit alles? Het doel dat je voelt je incompleet. Amen. Een gat in onze ziel, zoals dat ze dat noemen. Hè? En dat moet gevuld worden. En mensen proberen dat te vullen. Ze proberen dat af te kopen met van alles en nog wat. Maar enkel en alleen zijn geest, zijn betaling, kan het doen voor ons. Enkel en alleen de identiteit die we terugvinden in Christus maakt dat we compleet zijn. Kan iemand zeggen amen? En dus mensen zoeken het in drugs, in werk, in verslavingen, in werken voor uzelf. Maar laat het niet zo zijn in christenen. Amen. Laat het niet zo zijn in de kerk. Pas op, het betekent niet omdat je naar de kerk komt, dat je denkt van, joh, maar ik kom naar de kerk. Hè. Ik zit oké. Okay. Nee, sommige mensen vinden hun doel, hun vervulling in religieuze werken. Wat even slecht is, want als je het probeert te doen in zelfrechtvaardigheid, de Bijbel zegt, amen, het is als stinkende vodden voor de Heer. Amen. Dus mensen proberen het allemaal te doen, maar ik wil vandaag zo'n piket zetten, zo'n bordje dat ze in de tuin zetten, hè, zo met de koop erop. Maar ik ga dat niet zetten te koop, ik ga een bord zetten vandaag, amen, waarop staat niet te koop, amen. De duivel zit te kloppen aan de deur, bij iedereen, en zit te vragen, hey, sta jij te koop? Ik weet dat je te koop staat, want ik weet dat er nog zaken zijn in uw leven. Hè? God kan u die niet geven. Dat is wat hij zegt. Het is allemaal misleiding. Het is allemaal leugens. God kan u dat niet geven. Weet je wat? Ik kan u met dit en dat doen verleiden. Hè? En koop wat van mij. Koop wat van mij. En je zal u gelukkig voelen. Kan iemand zeggen, ik sta niet te koop. Ik sta niet te koop. Amen. Ik ga mijn verlossing, amen, niet te koop zetten voor iets goedkoop. Ik ga mijn identiteit niet omruilen voor de aanvaarding van de wereld of voor vrienden. Want Jezus heeft me reeds aanvaard. Amen. Ik zal het nogmaals herhalen. Jezus, ik probeer, want soms faal ik. En dat is niet erg. We falen allemaal. Hè? We geven allemaal toe. We geven allemaal toe aan bepaalde zaken waaraan we niet mochten toegeven. Okay? Dus, maar ik probeer. Amen. En de Heer helpt me. Dank u, Jezus. Maar ik probeer mijn identiteit niet om te ruilen voor de aanvaarding van de wereld. Voor appreciatie van de wereld. Voor handgeklop van de wereld of van vrienden. Nee, want Jezus heeft mij reeds aanvaard. Jezus vindt mij waardig genoeg, amen, om in zijn huis te vertoeven. Jezus vindt mij waardig genoeg, halleluja, om mij te kopen, vrij te kopen. Om mij, halleluja, met zijn bloed een nieuwe identiteit te geven. En zo in het huis van mijn vader te kunnen vertoeven als zonen en dochters. Halleluja. En we moeten allemaal buiten daar een plakkaat staan, zetten en zeggen, niet te koop. Amen. Dank u, Jezus. Zie, Als je alleen maar een set van regeltjes leert in de kerk, die je moet gehoorzamen, om erbij te horen, dan ga je vroeg of laat afhaken en rebelleren. Ja? Ik zal nogmaals zeggen. Het gaat hier niet over een set van regeltjes die je moet gehoorzamen, amen, om erbij te horen. Nee, als dat je motivatie is, amen, dan ga je vroeg of laat afhaken. En spijt genoeg zijn er veel die naar de kerk komen, gewoon om erbij te horen. Om in een groep te zijn. Hè? En ze gehoorzamen regeltjes, omdat de rest dat doet. En ze willen niet dat ze vies kijken, ze willen niet dat ze buitengesloten worden uit die groep. Want ze worden al buitengesloten in de wereld. En dan komen ze in de kerk en dan willen ze daar niet uit buitengesloten worden. Snap je? En dan doen ze dat meestal met de verkeerde motivatie. Maar ik ben hier om gekomen om te zeggen, het gaat niet om regeltjes, het gaat om een persoonlijke relatie. Met Jezus, amen. Met uw Vader. Dat je weet wie je bent in Hem. En waarom we die dingen doen. Soms is het goed om regels te gehoorzamen, maar je moet weten waarom doe je ze. Ja, maar ik wil aanvaard worden door de jeugd. Ja, maar ik wil dat pastor goed kijkt naar mij en dan kan hij mij in een positie zetten. Nee, dat is niet de motivatiereden. De motivatiereden is, Vader, ik heb een persoonlijke relatie met u. Laat uw licht uitstralen naar anderen. Als ik gehoorzaam moet zijn, zal ik gehoorzaam zijn. Maar ik doe het omdat ik onder u sta, Vader. Amen. Ik doe het omdat uw woord zegt dat we nederig moeten zijn. En dat we ons aan elkaar moeten onderwerpen. Amen. Dat is mijn motivatiereden. Dank u, Jezus. Halleluja. Zie. Voor mijn huis waarin ik vertoef, zijn groot bord niet te koop. Dat betekent dat ik nu andere drijfveren heb. Ja, ik heb een nieuwe identiteit. Ik ga niet meer naar de plaatsen waar ik voorheen ging. Ik dans nu niet meer op muziek waar ik voorheen op danste. Niet omdat dat niet mag. Niet omdat de pausregel zegt van, ga niet naar de discotheek. Gewoon, ik weet nog, 20 jaar geleden, ik was vervuld met de Heilige Geest. En we gingen nog naar vuiven. Hè? We gingen nog naar discotheken en naar concerten. Oh, ik wist niet beter. Ik had ook nog een koppige wil. Ik dacht van, zeg, moet ik dat nu echt allemaal opgeven? Hetgeen dat ik in Amerika heb ervaren en meegemaakt, dat is fantastisch. Maar ja, België is iets anders. Hè? Zo dachten we. Hè? We zullen allemaal beginnen om gewoon nog wat te bidden. Laten we het rustig houden. Hè? Maar we gingen nog altijd, ik nam mijn broers nog altijd mee, hè, naar vuiven. Maar geleidelijk aan begon er toch iets te knagen in mijn hart. Hè? Ik had de Heilige Geest ontvangen en ik luisterde al naar worship music, aanbiddingsmuziek. En ik vond dat fantastisch, hè, want ze zongen over God. En dan kom je in een café, dan kom je in een vuif of een concert. En ik weet eigenlijk niet wat ze daar zingen, want die tekst was gewoon maar wat meeneurien. Maar als ik dan die tekst bestudeer, ging het altijd over hetzelfde. Het was ofwel over seks, het ging ofwel over verdriet, zelfmoord, nee, weet ik veel wat. En het deed me niets meer. Het deed me niets meer. En ik stond daar op een gegeven moment, ik weet het nog, op een vijf, ik denk dat het in Reti was. En ik stond daar met mijn broers en ik zeg, wat zitten wij hier eigenlijk te doen? Hè? Wij horen hier niet meer thuis. Niemand had expliciet gezegd van, je mocht je daar niet meer naartoe gaan. De duivel is daar aanwezig. Je kunt verleid worden met drank en met drugs en met schone vrouwen en met dansen op de muziek en een duivel gaat je infiltreren. Niemand had dat gezegd. Maar er was iets in mij dat gewoon zei, ik ben hier niet thuis. Dit is niet waar ik behoor. Het interesseert me niet meer, die muziek. Wat ben ik hier eigenlijk aan het doen? En van het een komt het ander. En de volgende keer dat we naar het café gingen, dan dachten we, weet je wat, we gaan evangeliseren. We gaan mensen vertellen, hè, over Jezus. We gaan mensen vertellen over wat Hij heeft gedaan. En dan hebben we dat gedaan en zo verder. Maar er kwam toch vroeg of laat een punt waarop we zeiden, nee, dit is het niet meer. En we belden naar tante in Amerika zeggen, is er ergens een kerk waarnaar we kunnen gaan? En dan zijn we naar de kerk in Brussel gegaan. In ieder geval, we ruilden het huis van de duivel, als ik het zo mag noemen, ruilden we om voor het huis van God. Amen. En ik wist, hier hoor ik niet thuis. Maar wanneer we in de gemeente kwamen, wanneer we kwamen met mensen die samenkwamen met mensen die hetzelfde dachten, die hetzelfde geloven, die hetzelfde aanbidden, die hetzelfde motivatie hadden te dansen, dan dachten we, dit is mijn nieuwe huis. Amen. Dank u, Jezus. Dank u, Jezus. En dat is wat God doet. Hij koopt ons vrij en Hij plaatst ons als een nieuwgeboren baby. Amen. in een nieuw huis. En nieuwgeboren baby's die moeten opgevoed worden. Ja? Die moeten begeleid worden. Daarvoor dient de gemeente. Natuurlijk komt een moment dat we ze moeten loslaten. Dat ze volwassen worden. Hè? Dat ze hun vleugels leren uitslaan. Amen. En we moeten gevoelig zijn voor de stem van God. Hoe we onze andere broeders en nieuwgeboren, opnieuw geboren baby's moeten behandelen. Amen. En soms in onze vroomheid willen we sommigen wat te hard pushen. Omdat we zijn nu zoals we zijn en ik kleed me nu op een andere manier. En ik praat op een andere manier. Dus ik wil dat die anderen dat ook doen. En soms willen we daar wat te snel mee in zijn. Maar laat ze hun eigen wegvinden. Laat uw voorbeeld reflecteren op anderen. Amen. Laat hetgeen dat jij uitstraalt, amen, een inspiratie zijn voor anderen om te volgen. Paulus zei, volg mij zoals ik Christus navolg. Amen. Hoe meer jij Christus navolgt, hoe meer dat er anderen in uw zocht kunnen volgen. Amen. En uiteindelijk hun eigen spoor kunnen gaan vinden. Alles natuurlijk binnen de grenzen van het woord, als ik het zo mag zeggen. Amen. En dat is, de wereld probeert dan natuurlijk de jeugd, ze proberen de mensen naar zich toe te trekken. De duivel doet dat doorheen sociale media, dat doet het doorheen wereldse waarden en normen. Ze zegt, als je aandacht wil van jongens, hè, naar jonge meisjes dan moet je op een bepaalde manier kleden, dan moet je op een bepaalde manier veranderen, hè, accentueren door make-up en andere accentjes aan te brengen. En het zegt, ja, er is niks mis mee, met wat meer bloot, maar, hè, een push-up, dinges, hè, bepaalde, je snapt wel wat ik wil zeggen, amen. Want dan krijg je meer aandacht. Dan krijg je meer applaus of looks of likes tegenwoordig. Allemaal likes tegenwoordig. Hè? En je ziet, want ik zie veel. Ik sta in het onderwijs. Ik zie veel. Het is zelfs zover gekomen in onze school dat zelfs de liberale leerkrachten onder ons begonnen af te vragen van misschien moeten we in ons reglement de kledijvoorschriften toch wat meer gaan specificeren. Toch wat duidelijker gaan maken. Want het was zo in onze school dat er stond, je mag geen kledij aandoen dat aanstootgevend is. Ja? Maar tegenwoordig, wat is nog aanstootgevend? De jeugd, die mogen daar in hun ondergoed naar school komen en alles kan, alles mag. Hè? Het zou hun niet deren, maar en sommigen komen precies in hun ondergoed naar school. En dus begonnen we dat toch maar een discussie en ik was verschoten van hoeveel conservatieve geesten dat er toch zijn in onze school. En we hebben het specifieker gemaakt. En ik wil maar zeggen, er is een tendens in de maatschappij. Er is een geest in de maatschappij. Ja, die probeert wijs te maken dat hoe meer van jezelf dat je blootgeeft, hoe meer dat je je verandert, hè, hoe meer likes dat je gaat krijgen. En spijtig genoeg doen ze dat allemaal. Ze hebben één gezicht, niet allemaal, ik spreek in het algemeen. Ze hebben één gezicht op sociale media, maar wat gebeurt er achter de schermen van de honderden selfies die we nemen? Amen. Als ik zo eergisteren in Turnhout rondliep, en ik was er gisteren nog, dan zie je mensen rondlopen in het openbaar met topjes, push-ups, BH's, ontblote navels. Dat ik denk van, oh, waarom, meisjes van 14, 15 jaar, niet echt flatteren. Dat ik, waarom doe je dat? Waarom loop je zo rond? Als jong zijnde, het is spijtig, want ze verkopen hunzelf. Amen. Ze geven hun eigen eigenlijk prijs aan de laagste aanbieder die je kan liken. En je moest eens weten wat ik allemaal hoor in school. Dat je denkt van, oh meisje, heb je zelf je maagdelijkheid voor zoiets goedkoop verkocht. Ergens in de toiletten van een vieze, vuile fuif. En nadien spijt van hebben. En je snapt het wel. Amen. Maar het is een algemene shift in de cultuur. Een geest die meer en meer terrein wint. Maar laat het niet zo zijn in de gemeente. Want we weten vanuit het woord, we weten vanuit de identiteit die we krijgen, dat onze schoonheid zit niet van buitenaf, amen. Onze schoonheid komt van binnenuit, amen. Wij proberen geen mensen te lokken of te verleiden met bepaalde ontblote lichaamsdelen. Want dat is allemaal oppervlakkig. Ik wil dat mensen, halleluja, zien wie in mij zit. Amen. Ik wil dat ik bekend sta omwille van mijn goede daden. Omwille van nederigheid. Omwille van iemand, amen, die genadevol is. Die vergevingsgezind is. Die goedgunstig is ten opzichte van anderen. Al die vruchten van de geest, amen, die naar boven komen wanneer we dat toelaten in ons leven. Dank u, Jezus. Kan iemand zeggen, ik sta niet te koop. Ik ga mezelf niet verkopen voor een paar looks van iemand anders. Ik ga mezelf niet verkopen voor het applaus van, wauw, goed gedaan. Nee, ik ga het niet doen. Jezus is genoeg. Spreuken 23:23. En ik weet, ik spreek hier niet tot een overgrote meerderheid van jeugd. Maar ook de ouderen onder ons kunnen ermee verleid worden. Amen. Niet noodzakelijk met de buitenkant, maar het kan ook komen van binnenuit. Trots. Amen. En daar ga ik het subiet over hebben. Koop waarheid en verkoop ze niet. Wijsheid en vermaning en verstand. Amen. Er zijn bepaalde zaken die je eenmaal hebt vergaard. En wie is de waarheid, de weg en het leven? Dat is onze Jezus. Amen. Het is eenmaal dat je dat hebt gekocht. Wel, alleen Jezus heeft gekocht, maar wij aanvaarden. Het is eigenlijk gratis. Het is niet dat je voor Jezus moet betalen. Maar de spreuk wil zeggen, eens dat je het hebt, geef het niet weg. Geef het niet weg. Verkoop het niet aan een of ander gevoel. Verkoop het niet aan een of ander trotserig gevoel, waardoor je even beter gaat voelen, maar niet op de lange termijn. Amen. Doe het niet. Amen. Doe het niet. Vader, help ons, Heer, te beseffen, Heer, dat wat U aan ons heeft gegeven, dat we dat niet inruilen, dat we niet verkopen, Jezus. Halleluja, voor zaken van de wereld. Nu, sommigen onder ons zullen zeggen, broeder Bart, maar ik hou me aan de regeltjes. Ik kleed me zedig. Oh, ik doe geen make-up aan. Ik draag geen opzichtige juwelen. Ik ga niet naar discotheek. Ik drink niet. Ik doe geen drugs. Ik kom altijd op tijd in de kerk. Ik ben safe. Ik werk zelf in de kerk. Ik heb daar zelfs een positie. Ik heb daar zelfs een bediening. Amen. God zal zeker en vast van mij houden. God zal me zeker en vast aanvaarden. Ik word aanvaard door de kerk. Ik ben safe. Maar er is ooit iemand, een pastor, predikant, evangelist, die een heel opmerkelijke statement heeft gezegd, je bediening voor de gemeente, je bediening voor de Heer, mag niet je identiteit in Christus bepalen of vervangen. Ik zal het nog eens zeggen. De bediening, hetgeen dat je doet voor de Heer, ja, hetgeen dat je doet in de kerk, hetgeen dat je doet voor de Heer op straat, ja, mag niet je identiteit in Christus gaan bepalen en of vervangen. Snap je wat ik wil zeggen? De basis is uw identiteit in Christus en daaruit vloeit de bediening. Maar sommigen beginnen met de bediening om dan hun identiteit te bevestigen. Omdat ik werk voor de Heer, ben ik aanvaard. Nee, ik ben aanvaard. Ik werk voor de Heer. Snap je dat heel belangrijk verschil? Want als de duivel u niet kan verleiden met al die vleeselijke lusten van het vlees en het oog en de blote billen en borsten en al die zaken, als hij u daar niet mee kan verleiden, ja, dan ga je u wel verleiden met iets even verleidelijk. En dat is de trots van het leven. Dat is om religieus te worden. En je denkt van, oh, maar dat is toch niet erg? Is even erg. Je verkoopt ook de zaken die Jezus heeft gekocht. Je verkoopt het voor iets anders. Kijk, er is een verhaal in Rechters, hoofdstuk 17. Interessant verhaal. Misschien hebben jullie dat al eens gelezen. In het Oude Testament. Rechters 17. Ik kan het even lezen, vers 4. Tot met 13. Het is een MBG-vertaling. Oh, dat is spijtig. Ik had de MBV moeten hebben. Oké, dan ga ik het gewoon lezen. Toen hij zijn moeder het geld teruggegeven had, nam zij 200 zilverstukken en gaf ze aan een zilversmid die er een gesneden en gegoten beeld van maakte dat in het huis van Misha kwam te staan. Misha was een Israëliet. Ja? Misha nam het niet zo nauw met de regeltjes van de Heer. Hij liet een beeld maken. Dat mocht niet, hè? Afgoderij. Maar hij liet een beeld maken met zijn 200 zilverstukken. En deze Misha had namelijk een godshuis. Een godshuis is gewoon een plaats een aanbiddingsplaats. Hè? Zoals dat we hier zo op de hoek zien, die van die Maria, die dingetjes, hoe noemen die? Een kapelletje, ja. Je kunt dat vergelijken met een kapelletje. Ja, en had daar een beeldje en wat wier ook. En hij maakte een effot en een terafim. Wijde een zijner zonen en deze werd zijn priester. Dus hij deed alsof hij priester was. Hè? Maar hij was geen priester, want alleen de levieten mochten priester worden. Maar hij was geen leviet. Hij was gewoon een Israëliet. Hè? Dus, een tweede fout. Ja. En die dagen was er geen koning in Israël. Iedereen deed wat goed was in zijn ogen. Vers 7. Nu. Ja, van vers 7. Nee? Daar ga ik niet. Ah. Nu was er een jongeling uit Bethlehem in Juda, uit het geslacht Juda. Hij was een leviet en hij vertoefde daar als vreemdeling. Deze ging uit de stad Bethlehem in Juda weg om te vertoeven waar hij terecht kon. En op zijn tocht kwam hij in het gebergte van Ephraim bij het huis van Misha. En Misha zeide tot hem, van waar komt gij? En hij zeide tot hem, ik ben een leviet uit Bethlehem in Juda en ik ga mij vestigen waar ik terecht kon. Toen zeide Misha tot hem, blijf bij mij en wees mij tot vader en priester. Dan zal ik u jaarlijks 10 zilverstukken. Ik ga u stel kleren en ik ga u een leeftocht geven. Ja, goed. Ja. En de leviet kwam tot het besluit bij die man te blijven. Deze jongeling werd hem als een van zijn eigen zonen. En Misha wijdde de leviet, de jongeling werd zijn priester en woonde in het huis van Misha. En Misha dacht bij zichzelf, nu ik een leviet als priester in dienst heb, ben ik ervan verzekerd dat ik van de Heer niets dan goed te verwachten heb. Amen. Tot hier even. Dus om het even samen te vatten, er was... een Israëliet, die had een godshuis, die had een kapelletje. Die had zijn zoon aangesteld als priester. Maar op een dag komt daar een leviet. Oh, een leviet, denkt hij. Ah, maar dat zijn priesters. Die kan ik inschakelen in mijn huis. Maar die levieten moesten normaal dienst doen in de tempel. De tempel in het tabernakel, want er was nog geen tempel. In het tabernakel van de Heer. Dus wat doet die leviet daar al, ten eerste? Wat is hij daar aan het doen? Die moest normaal ergens wonen, daar waar de levieten moesten wonen. Om dan dienst te gaan doen in het tabernakel. Maar deze leviet, deze jonge leviet, had een bordje rond zich. En stond op te koop. Dienst van de Heer. Ik ben heel religieus. Ben aangesteld door Yahweh. Ik kan priester doen voor u. Ik kan uw voorspellingen doen. Ik kan uw zonden vergeven. Al die zaken. Ik sta te koop. Nochtans wist hij dat het niet goed was om deze positie aan te nemen. De Bijbel, in de Nieuwe Bijbelvertaling, zegt dat hij zelfs aarzelde eer hij dat hij inging op het bod van Misha. Want zij mocht enkel werken in het tabernakel. Amen. Dit doet mij vertellen, dit doet mij leren, broers en zusters. Jij moet overtuigd zijn, amen, dat je bent gekocht door hem. Dat je een roeping hebt op je leven. Dat je bent toegewijd aan hem, aan zijn woord, om te leven voor hem. Amen. We kunnen niet zomaar met onze roeping op ons leven, amen, onze bediening gaan verkopen aan de eerste, de beste voor, hoeveel was? Kun je nog even teruggaan? Voor 10 shekels? Voor, wat was het nog? Een hem? Wat kleren en wat voeding? Hij verkocht zijn bediening voor 10 shekels, amen. Voor kleren en voor wat voeding, amen. Normaal moest deze leviet Misha waarschuwen. Normaal moest hij zeggen... Hé, hey, maat, wat zeg je hier aan toe? Waarom heb je hier een kapel? Dat mag niet. God heeft gezegd, er is maar één God. Er is niemand naast hem. Er is niemand boven hem. Er is niemand onder hem. Wel, ja, we zijn allemaal onder hem. Maar er is niets dat je mag maken van de dingen in de wereld. Van dingen in de hemel, van dingen onder de grond. Je mag geen beelden maken. Jij zit hier met een beeld. Normaal moest hij deze aangeven en stenigen. Want dat is wat de wet van Mozes voorschreef voor mensen die verafgoding deden. Amen. En in plaats van Misha te waarschuwen, hij stemt ermee in om zijn raadsman, om zijn priester te worden. Amen. In plaats van Misha te waarschuwen dat dit een grove zonde is in de ogen van God, dat het oordeel van Yahweh almachtig op hem zal vallen, deed hij mee met het toneel. Maar onze leviet was niet op zoek om goed te doen. Hij was op zoek naar brood. Hij was op zoek naar onderdak, hij was op zoek naar eten. Hij was zijn echte bediening beu. Hetgeen hij bestemd was om te doen, bracht hem geen geluk. Hij koos ervoor om dit te doen. En daar komt dan Misha met 10 shekels, wat kleren en wat voedingsmiddelen. als vergoeding en hij was omgepraat. Amen. Nu moet je weten, een echte leviet die dienst doet in het huis van de Heer zou veel meer verdienen dan deze 10 shekels. Die zouden veel meer krijgen, want dat stond allemaal beschreven in de wet van Mozes, wat de levieten zouden verkrijgen als vergoeding voor hun dienst in het tabernakel en later in de tempel. Ik zeg het u, als je een deal aanneemt van de duivel, als je jezelf verkoopt, je bent altijd in het zak gezet. Op de lange termijn ben je altijd in het zak gezet. En je doet een miskoop. In het begin kan je denken op korte termijn, oh, dat ziet er wel goed uit. Maar op lange termijn ga je denken van, ai, wat was een slechte investering. Dat was een slechte aankoop. Ai, dat was, ik had het niet mogen doen, ik had het niet mogen verkopen. Zie, eens dat je compromitteert met de heiligheid van Gods bediening die hij heeft voor uw leven, amen, schiet je op het einde altijd tekort. Je denkt dat het goed gaat in het begin, maar op het einde betaal je de rekening. En het is een dure rekening. Amen. Maar Jezus, we zijn gekomen te zeggen, we zijn niet te koop. We behoren u toe. En u voorziet in mijn behoefte. U voorziet in mijn behoefte. En alsof het lijkt alsof u er niet in voorziet. En ik sta op het punt om mezelf te verkopen. Of nee, Vader, u voorziet in mijn behoefte. Amen. Ik ga het niet omruilen. Hetgeen dat u voor mij heeft voorzien, ga ik niet omruilen voor 10 shekels, een hemd en wat voeding. Amen. Spijtig genoeg zien we wel gebeuren in vele kerken. Heel wat christenen en leiders die hun moraal hebben verkocht. Ze denken dat ze een goede deal hebben gedaan met de wereld. Maar op het einde zullen ze een dure prijs betalen. Veel hebben het pure evangelie vervangen door een humanistisch evangelie. Dat gebaseerd is op zelf. Hè? Er wordt bijna niet meer over zonde gepredikt. Er wordt voornamelijk gepredikt van hoe dat jij beter kan worden voor jezelf. Hoe dat jij rijker kan worden. Hoe dat jij gelukkiger kan worden. Hetgeen het evangelie kan opbrengen voor u. Velen prediken dat. Maar het is een humanistisch christendom. Amen. Eigenlijk is het gewoon humanisme met een christelijk kleedje er rond. Snap je wat ik wil zeggen? Ze prediken dit omdat mensen ervan houden. Het doet hun goed voelen. Want iedereen hoort toch graag elke week wat God voor u kan doen. Hè? Dat God uw rekening kan spijzen. Dat God u wel zal zegenen, zonder boe of pa. Dat God uw portemonnee zal vullen. Dat jij kan worden zoals de rijke predikant die daar vooraan staat. Je moet alleen doen wat hij zegt. Je moet gewoon doen wat hij zegt. Amen. Nee, zo werkt het niet. Zo werkt het niet. Amen. Voor vele mensen is God een middel tot een doel. En niet meer een doel op zich. Snap je? Dat is niet het evangelie van Jezus. Het evangelie van Jezus, Vader, halleluja, is het doel. Het is geen middel tot mijn doel. Ik ga niet de goedheid, ik ga niet de zegeningen van God gaan misbruiken, zodat ik mijn eigen persoonlijke doelen kan vervullen. Nee, mijn doel is Jezus beter te leren kennen en meer getransformeerd te worden, halleluja, naar zijn beeld. Amen. Daarvoor is het evangelie. Om dat doel te bewerkstelligen. Dank u, Jezus. En al de rest die we zo nodig hebben, zal hij erbij geven. Maar wat is de prioriteit? De prioriteit is getransformeerd worden. Meer en meer, elke dag. Zoals hij is. Dank u, Jezus. Nu, mijn preek is niet alleen, en ik eindig hiermee, voor predikanten, voor elke christen. Want de Bijbel noemt ons een heilige natie. Een koninklijk priesterschap. Ja? Niet alleen degene die achter de pulpit staan. Deze leviet was een leviet, die had een bepaalde functie. Die moest God gaan vertegenwoordigen bij de mensen. Maar nu is er geen speciale groep van mensen, speciale groep van christenen, die alleen maar zijn uitgekozen om God te vertegenwoordigen bij mensen. Nee, we zijn allemaal, amen, priesters. Daarvoor noemt de Bijbel ons een heilige natie. Een koninklijk priesterschap. Allen zijn wij priesters van de Heer. Halleluja. Elke christen dat zijn naam draagt. Amen. Draagt de eer en de glorie van de Heer met zich mee. En we hebben een verantwoordelijkheid om zijn glorie te doen laten schijnen aan een verdorven wereld. Met een groot plakkaat. Niet te koop. Wij hebben iets dat je van ons kan kopen. Halleluja. Wel, je kunt het niet van ons kopen, gratis. Het is van de Heer, maar we zijn hier, halleluja, om Jezus aan u, halleluja, te laten doen schijnen. Dank u, Vader. We moeten zeggen, ik en mijn huishouden Wij staan niet te koop, we zullen de Heer dienen. Halleluja. Dus samen met de Heer zullen we doorheen moeilijke situaties komen. Doorheen situaties van verleidingen, doorheen situaties van misleidingen. We zullen met de Heer erdoor geraken. Amen. Deze jonge leviet, we hebben zijn naam niet. Hij had zijn bediening, zijn identiteit in God te koop gesteld voor een paar hemden en 10 shekels. En ik heb gezegd, als je begint te compromitteren, het is een straat zonder eindje. Als je verder leest in Rechters 18, vers 18 tot en met 20, lezen we dat een tijd later komt er in het huis van Misha, komen er 5 spionnen binnen vanuit een andere stam. En ze komen in dat godhuis, in dat kapelletje binnen. In vers 18 zegt, stil antwoorden, ze zegt niets. Maar ga met ons mee en word onze raadgever en priester. U kunt toch beter priester zijn voor een hele stam Israëlieten dan voor het huishouden van 1 man. Dus een andere stam valt binnen in Misha zijn huis, waar dat de leviet het dienst doet, waar hij priester is. Hij doet zijn dagdagelijkse zaken in dat kapelletje. En er komt een andere stam binnen van bedreigen natuurlijk. En zeggen, wat zit je hier te doen? Jij bent priester voor 1 huishouden. Kom met ons mee. Wij zullen u beter betalen. En je wordt priester van onze hele stam. Oh, denkt de leviet. Meer geld, meer aandacht, groter publiek. Ja, dat kan ik wel doen. En hij gaat weg. En wat doet hem? Hij pakt de beeldjes mee. Uit dat kapelletje van Misha. Hij steelt de godsbeeldjes, de afgodbeeldjes. En hij gaat met een andere stam mee om daar, want zijn bediening stond te koop. Hij had een groot plakkaat waarop stond te koop. Amen. Kan iemand zeggen tegen zichzelf, ik ben niet te koop. Ik behoor de Heer toe. Halleluja. Ik behoor de Heer. Heer, doe me inzien, Jezus. Halleluja. Doe me inzien, Vader. Halleluja. Wie ik ben in Christus. Halleluja. Ik zou graag daar nog een lied op zingen. Halleluja. In de naam van Jezus. Thank you, Lord. Vader, we danken u, Jezus. En niet te koop.